Goedemiddag, luisteraar. In redactietijd op Radio Centraal 106.7 FM, elke zaterdag tussen 12 en 14 uur, is dit de rubriek Het Nabije Westen. Dit is het Nabije Westen van 17 december 2022. Dit eerste stuk gaat integraal over niemand minder dan Pietje de Leugenaar, die in werkelijkheid Bartje de Leugenaar heet. Het lijkt erop dat hij in paniek raakt en daardoor in een kramp schiet. Dat is tenminste wat ik afleid uit een interview dat blijkbaar in het laatste nieuws verscheen en dat waarschijnlijk met enige trots ook op de website van N-VA is geplaatst. Voor we het daarover hebben, moeten we uw luisteraar toch eerst attenderen op enkele van de vele leugens van BDW. Terwijl de regering Michel gevallen is over het Marrakesh-pact dat N-VA en met name BDW niet te vereten vond, zegt de Wever nu dat de regering niet over Marrakesh is gevallen, maar was die val de schuld van Chris Peeters, die in naam van CD&V dwars bleef liggen voor een hervorming van de arbeidsmarkt. Je gelooft je oren niet. Maar Bartje de Leugenaar staat stilaan wel te kijk. Hij beweert al een hele tijd dat een coalitie vormen met Vlaams Belang niet met hem zal zijn. En hij probeert de kiezer wijs te maken dat hij nog liever stopt met politiek dan in 2024 een akkoord te maken met Vlaams Belang. Niet echt geloofwaardig, want bij de vorige regeringsvorming ging hij eerst uitgebreid met het Vlaams Belang praten en nu zijn partij volgens de peilingen, volgens de jongste peilingen dan, lager scoort dan het Vlaams Belang, zet hij de deur iets verder op een kier. Als Vlaams Belang de grootste partij wordt, krijgt zij in principe het eerste initiatief om een regering te vormen. En de Wever heeft al laten verstaan dat hij niet echt afkerig is van een samengaan met Vlaams Belang als figuren als Dries van Langenhoven, Sam van Rooij en Philip de Winter uit de partij worden gezet. Maar zoals zo vaak bij de Wever kan dat straks ook mogelijk weer door de vingers gezien worden. Zeker als ze samen een meerderheid zouden kunnen vormen. En had de Wever in 2019 niet beloofd om als de kans zich zou voordoen minister-president te worden? En het dan toch niet werd? En had hij al niet gezworen dat hij na 2014 geen partijvoorzitter meer zou zijn? Nochtans als onmisbare despoot om het boeltje bijeen te houden, slaagt hij erin om zijn voorzitterschap met telkens één mandaat ongemerkt tot een levenslang voorzitterschap op te rekken. Verknocht aan de macht die hij als voorzitter heeft, is hij stilaan zowat het Vlaamse evenbeeld van Poetin en Xi Jinping, beide president voor het leven. Aan tv-spelletjes meedoen vond hij infantiel als kopstukken van andere partijen dat deden, tot hij zelf verkleed in een onnozel panda-kostuum bij het publiek scoorde. Hij maakte misbaar als mens in de slimste mens synoniemen voor vagina moesten bedenken, maar hij scoorde wel 9 op 10 op allerlei uitwerpselen aan de juiste diersoort toe te wijzen. Of neem de hetze rond Zwarte Piet. Die zou volgens hem in Antwerpen altijd zwart blijven, terwijl de allereerste burgemeester die een Roetpiet verwelkomde Bart de Wever heette. Hij vond het niet kunnen dat Patrick Janssens zich bij de Joodse gemeenschap verontschuldigde voor de collaboratie van het Antwerpse stadsbestuur. Een paar jaar later deed hij hetzelfde en hij deed er nog een schepje bovenop. Vlaams Belangers werden onnozel genoemd omdat ze zich beklaagden dat ze gedemoniseerd werden. Wat later deden Franken en de Wever precies hetzelfde. We kunnen nog even doorgaan, maar een recente wil ik nog wel even lossen. Een historische kanon was iets voor totalitaire regimes, schreef hij een tijd geleden. Nu vindt hij een historische kanon onontbeerlijk voor Vlaanderen. Conclusie, N-VA is een totalitaire partij en Bart de Wever een dictator. En nu nog even naar het eerder vermelde interview. Het hele interview staat bol van beschuldigingen aan andere partijen volgens het alomgekende De Wever-principe. Het is de schuld van iedereen, behalve van ons. Hij vindt van zichzelf dat hij superieur is aan alle anderen, belicht en koketteert voortdurend en uitgebreid zijn superioriteit in niet mis te verstaande bewoordingen. Hij en bij uitbreiding zijn partij hebben gelijk, de anderen niet. Zo simpel is het. Hij handelt, zegt hij, vanuit een ideologie, niet vanuit een materialistische visie. De vraag of zijn ideologie wel klopt en of de bevolking dat ook vindt, komt niet eens bij hem op. Zijn ideologie is de enige juiste, punt. Op de vraag van de interviewer of hij de kiezer niet bedot door het confederalisme te willen, terwijl hij weet dat daar geen meerderheid voor is, antwoordt hij letterlijk, en hou hierbij in gedachte het vorige bericht over Bartje de Leugenaar: ik zou niet weten hoe ik de kiezer bedrieg door heel duidelijk op voorhand te zeggen wat ik wil doen en wat ik niet wil doen. Ja, door wat hij beloofd heeft toch niet te doen dus. Hij heeft superlatieven tekort om à la Trump de desastreuze situatie van ons land te schetsen. We kampen met een gigantische begrotingstekort, we hebben de grootste overheidsuitgaven en de hoogste belastingdruk. Waarbij bewust de niet gefinancierde dakshift van vorige regering met N-VA als een van de oorzaken buiten beeld wordt gehouden. Evenals alle blokkages die de partij op haar naam mag schrijven en de daaropvolgende COVID-crisis, de oorlog in Oekraïne en nu de energiecrisis. Op een vraag van de interviewer geven we het volledige antwoord van De Wever. De vraag luidde: meneer De Wever, u bent de meest invloedrijke politicus van uw generatie. En waar bevindt u zich? U geeft lezingen over woke aan studenten. Zijn antwoord: dat doe ik voor mijn plezier, omdat ik geen marxist ben. Ik geloof niet dat het materiële bepalend is voor onze samenleving, wel het ideologische. De vis rot aan de kop. En onze intellectuele elite zit zo fout. Helaas beheersen onze universiteiten. Ze zitten op de redacties van kwaliteitsmedia. De Morgen, De Standaard en Knak? Die zouden toch beter fuseren. Dezelfde prak. Ik ben altijd met ideologie bezig geweest. En ik vind het een kerntaak om aan de elite van morgen te zeggen: wat je van zoveel mensen hoort is fout. Ik kom uw ideologisch perspectief uitdagen. We moeten niet in safe spaces zitten om niet met anderen geconfronteerd te worden. Zelfs Natalia krijgt het nu al aan de stok omdat ze iets zei over ADHD. Einde citaat. Juist, de vis rot aan de kop. Zo ook bij N-VA. Die vis is al rot aan de kop. Maar dat is zeker de schuld van de anderen. Het is me wat. Premier Alexander De Croo is op een leugen betrapt. En niet zomaar eentje, maar eentje die het broddelwerk van de begroting extra onder ieders aandacht heeft gebracht. Of was het toch geen leugentje? Een welisnietig speltje is net wat we nodig hebben nu de begroting bijna unaniem als de slechtste van Europa wordt beschouwd en men best wat meer aandacht zou mogen besteden aan hoe daaraan te verhelpen. De oppositie roept luidkeels om De Croo's ontslag, begerig om het land helemaal in de chaos te storten. De meerderheid behoudt het vertrouwen. Als er geen andere obstakels meer op zijn weg komen, dan is De Croo gerust tot maart volgend jaar, als de begrotingscontrole meer duidelijkheid zal brengen. Dan zal blijken of ex-staatssecretaris Eva De Bleker misschien toch gelijk had met haar voorzichtige inschatting van het begrotingstekort, los van hoe dit nu door De Croo en de regering wordt voorgesteld. De bom kan dus nog altijd afgaan. Het is me toch wat. Antwerpen werd slachtoffer van een cyberaanval waarvan de gevolgen nog altijd niet te overzien zijn. Wat ervan uitlekt is al dramatisch genoeg, al weet geen mens waartoe dit allemaal nog kan leiden. De grootste slachtoffers zijn de inwoners en voor de stedelijke overheid is het behelpen. Door alles op alles te zetten voor digitalisering blijven sowieso heel wat mensen die deze evolutie toch al niet konden volgen helemaal in de kou. Er schort duidelijk wat aan de veiligheid van de systemen, maar er wordt nauwelijks over gecommuniceerd. De burgemeester maakt zich ervan af door te zeggen dat dergelijke aanvallen zich ook elders in Europa voordoen. Of de gevolgen daar ook zo dramatisch zijn, daarover vernamen we niets. Er zou ongetwijfeld meer commotie zijn en met de vinger gewezen worden als zoiets in Brussel zou gebeuren. Michael Freilich, zogezegd gespecialiseerd in cybercriminaliteit, kon het niet laten om flinke kritiek te geven op de federale aanpak. Maar Antwerpen treft volgens hem geen schuld. Zo kennen we ze. Het is altijd de schuld van iemand anders. Het is me toch wat. Europa altijd zo tuk om zijn superieure normen en waarden in de verf te zetten, er te pas en te onpas mee uit te pakken en elders uit te dragen, zo niet op te dringen, wordt midscheeps getrokken door een gigantisch corruptieschandaal. En de sociaaldemocraten zitten in het middelpunt van dat schandaal. dat de stront aan de knikker was in de toekenning van het wereldkampioenschap voetbal aan Qatar was allang geen vermoeden meer, maar een zekerheid. Dat werd zonder meer duidelijk tijdens de afgelopen week. Er werden zakken en valiezen vol cash geld gevonden voor in totaal minstens 1,5 miljoen euro. Het geld werd gevonden bij het Italiaanse ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en bij de Griekse ex-vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili. Oorspronkelijk zou Marokko smeergeld betaald hebben aan leden en ex-leden van het Europese parlement. Qatar zou pas later in het vizier zijn gekomen. Dat Viktor Orbán dit aangreep om zich vrolijk te maken over deze corruptie, was te verwachten. G. Verhofstadt diende hem van antwoord. Stop met het leedvermaak, Viktor. Het Europese parlement zal onmiddellijk actie ondernemen om de verantwoordelijke te straffen, terwijl jij al inspanningen tegen corruptie jarenlang geblokkeerd hebt. Al hoeft Verhofstadt uiteraard ook niet al te hoog van de toren te blazen. Hoe dan ook, u kan het allemaal nog volgen in de reguliere media, maar voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie is dit wel een dreun van je welste. Het is me toch wat. En dit was toch wel heel onverwacht. De Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt over de invoering van een minimumbelasting van 15% voor multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. Men ziet het als een eerste stap naar de invoering van zo'n wereldwijde belasting. Omdat multinationals nogal eens hun winsten verschuiven naar landen waar ze het minst belast worden, is er een race to the bottom ontstaan. Om daar paal en perk aan te stellen, is er nu die minimumbelasting. Een Belgische multinational met filiaal in een belastingparadijs waar slechts een belasting van 5% wordt gegeven, zal niet meer aan die 15% ontsnappen. Als dat belastingparadijs niet extra 10% aanrekent, dan kan die 10% in het land waar de moedermaatschappij gevestigd is in rekening gebracht worden. Het heeft dus geen zin meer om zijn winsten naar een land met lage belastingboete te versluizen. De multinational zal in elk geval 15% belasting betalen op zijn winst. In afwachting van een Europese beslissing had de Vivaldi-regering al een vorm van minimumbelasting ingevoerd. Een bedrijf dat verlies maakt, mag die verliezen in jaren dat ze winst maken van die winst aftrekken en worden daar dan op belast. Vivaldi had al een regeling waarbij bedrijven die 1 miljoen euro winst maken, slechts in beperkte mate die verliezen uit het verleden konden aftrekken van hun winst. Deze regeling zal komen te vervallen. Zondagochtend, 7 uur, Radio 1. Bij de VRT weten ze wat belangrijk nieuws is. Na een bericht van 1 minuut en 35 seconden over de rellen in Antwerpen en Brussel na de winst van Marokko en nog wat gezeik over wat er in het wereldkampioenschap nog staat te gebeuren en een bericht van 45 seconden over 100 teams op Zaventem die vergeten of achtergelaten stukken bagage controleren op explosieven, hoorden we volgend uiterst belangrijk nieuws dat iedereen zou moeten weten. Vandaag gaat de nieuwe dienstregeling voor de treinen in. Een aantal treinritten zal enkele minuten vroeger of later vertrekken. Reizigers checken het beste de juiste vertrektijden op de reisplanner van de NMBS. En nu komt het belangrijkste. Opmerkelijke, maar logische aanpassing vanaf vandaag. Het station Charleroi-Zuid heet voortaan Charleroi-Centraal, omdat het ook gewoon in het centrum van de stad ligt. Dank u wel, VRT, voor dit bijzonder verhelderende nieuws. En waarom niet Charleroi-Sud en Charleroi Central? Charleroi is toch een Franstalige stad in Wallonië, niet? De hoofdpunten om 7:30, na het niet te missen nieuws over het voetbal van 50 seconden, kregen we het volgende in 22 seconden te horen. In de Oekraïense stad Odessa hebben 1,5 miljoen inwoners geen stroom meer, zegt de Oekraïense president Zelensky. Het Russische leger heeft de stad met drones aangevallen en daarbij zijn 2 energiecentrales geraakt. Volgens de Oekraïense regering zou het 2 tot 3 maanden duren om die centrales te herstellen. Inwoners van Odessa krijgen intussen de raad om de stad te verlaten. Einde bericht. 290 dagen na de inval van Rusland in Oekraïne is dat wat we vandaag moeten weten over die oorlog. Daarna volgde gelukkig nog het weerbericht, zodat we ook hier niet zouden vergeten hoe koud het hier wel niet is. Nu de omkoping en het gesjoemel rond de toewijzing van het wereldkampioenschap voetbal aan Qatar afgelopen week weer in het middelpunt van de belangstelling stond, roept de volgende tekst van Gea Scooters een paar pertinente vragen op. En daarin gaat het in eerste instantie om eerlijkheid en consequentie, door Scooters de potgrond voor basisvertrouwen genoemd. Citaat: toch ziet de staat, nochtans gebaat bij goed functionerende burgers, weinig heil in die twee basisvoorwaarden. Althans niet in zijn eigen functioneren. Nieuw is dat niet. Marquise de Sade ergerde zich al aan het gebrek aan institutionele consequentie. Niets immoreler dan een oorlog, vond hij. Waarom is moorden in naam van de staat een heldendaad, terwijl een gewone moord een misdaad is? Waarom identieke handelingen nu eens belonen en dan weer bestraffen, gewoon omdat de context anders is? Waarom vangen de Verenigde Staten vluchtelingen uit Oekraïne op, maar laat Biden vluchtelingen uit Haiti, waar het ook niet zo lekker gaat, het land uitranselen? Waarom is elk slachtoffer in Kiev reden tot extra militaire steun, maar proberen we de dode lage loonarbeiders in Qatar onder de grasmat te vegen? Een mens zou bijna sympathie krijgen voor Robbie Williams, die zijn optreden op het wereldkampioenschap verdedigde met het argument dat niet spelen hypocriet zou zijn, gezien de lijst van landen waar ik optreed, waar de mensenrechten ook geschonden worden. Als ik die allemaal zou schrappen, kan ik niet eens in mijn eigen keuken optreden. Ik hoop niet dat hij daar onbetaalde of onderbetaalde Pakistaanse en Bengaalse koks heeft opgesloten, die één voor één bezwijken aan de hitte, maar eerlijk is het wel. Verfrissend eerlijk. Stel je voor dat we de wereld zo zouden organiseren. Alles eerlijk, open en bloot. Dat de VRT elke wereldkampioenschap-uitzending begint met de disclaimer: deze wedstrijd wordt gespeeld op het graf van moderne slaven. Of: tijdens deze uitzending werden x aantal mensen opgepakt vanwege hun seksuele voorkeur. Of korter: mensenrechten zijn ondergeschikt aan economische belangen. Stel je voor dat politici rechtuit zouden zeggen: als Oekraïne niet aan de NAVO zou grenzen, zouden we de Oekraïners gewoon laten verrekken, zoals de Congolezen. Ook al is onze verantwoordelijkheid tegenover hen historisch groter. Of na de klimaattop: we hebben ervoor gekozen de wereld verder te vernietigen en onze hebzucht prioriteit te geven op het welzijn van de komende generaties. Stel je voor dat elke nieuwe auto elektrisch of niet bestikkerd zou worden. Autorijden brengt de planeet ernstige schade toe. Op elke gsm: dit product is vervaardigd dankzij neocoloniale uitbuiting en kinderarbeid. Einde citaat. Er wordt nog een andere fundamentele vraag gesteld. Bestaat er überhaupt welstand die niet gebouwd is op de uitbuiting van een ander? Dat was het nabijwisten voor deze week. Hopelijk komt het allemaal nog goed. En anders hoort u volgende week een nieuwe portie treurnis en ellende. Maar laat het vooral de naderende feesten niet vergallen. Verstand op nul en vieren maar. Over 2 weken wordt u dan opnieuw met de harde werkelijkheid geconfronteerd. Tot volgende week.